Echt allemaal. Fijn om hier weer te staan. En ik heb echt het idee dat ik iets van de Heer heb ontvangen om het weer te delen. En het is niet zoals Marco net deed, een activatiepreek. Dus ik ga jullie niet vragen om links of rechts of achter of tevoren te gaan staan. Maar het zal op de langere termijn zal het wel echt een, misschien wel een activerende preek zijn. En ik wil het gaan hebben over licht van de wereld. En ik heb een doel met deze preek. En het doel is dat jullie zullen weten hoe onderscheidingsvermogen te hebben in deze wereld. Ja, om te weten wat van God is en wat niet. En ik zal daar later in mijn preek ook wat voorbeelden over geven die jullie ook praktisch kunnen meenemen. Nou, zoals de meeste van jullie weten, dit jaar is het jaarthema Zie Jezus. En in dat jaarthema hebben we elke 2 maanden een subthema. En voor de maand mei en juni is dat het thema Jezus, het woord. Dus ik wil het ook over het woord gaan hebben. Ik heb een aantal speerpunten die ik ga behandelen. Ik mag de volgende erop. Jezus is het licht van de wereld. Jezus is het licht voor ons. Wat betekent dat licht? Wij zijn het licht van de wereld. Hoe zijn we dat licht in de wereld? Dus echt de praktische kant. Enkele versen en waarom onderscheidingsvermogen. En ik heb een kerktekst voor mijn preek uitgezocht. Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nou, het eerste punt. Jezus is het licht van de wereld. En hij is degene die ons de weg wijst. Amen. En hij is dat licht op ons pad. He, als in hij wandelt met ons mee. En in elke stap die wij zetten, die in overeenstemming zijn met zijn woord en zijn Heilige Geest, daar schijnt hij dan zijn licht op. Dus dan wordt ons pad verlicht en we weten welke stappen we moeten zetten. Dat is dan ook de lamp voor onze voet. Je weet waar je je voet moet neerzetten om op dat juiste pad te blijven. En dat pad zal dan ook verlicht zijn. En dan weet je waar je naartoe gaat. Je gaat natuurlijk richting Jezus. Maar hij zal ook openbaren wat hij van jou verlangt. En wat de roeping is die op jouw leven ligt. En dat is voor een ieder van ons. Niet alleen de mensen die hier vooraan staan. Voor een ieder van ons heeft God een roeping op jouw leven gelegd. En dan krijg je ook meer duidelijkheid waar hij je wil hebben. En hij zal je gaan leiden stap voor stap. Nou, tweede punt. Jezus is het licht voor ons. En dat staat in Johannes 8, vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Wat een prachtige tekst en wat een prachtige belofte. En als je het nog niet weet, dan zeg ik je nog een keertje. Jezus is het enige ware licht wat mensen werkelijk uit de duisternis kan halen. Geen andere God, geen andere manier, geen ritueel kan dit. En van nature zitten wij in het duister door de zondeval, totdat we Jezus leren kennen. Maar daar ben ik in mijn vorige preek al dieper op ingegaan, dus dat ga ik nu niet nog een keertje doen. Maar het licht van het leven. En dat zegt het ook in het laatste deel van dat vers in Johannes 8. Het is dus niet zomaar een licht, maar een licht wat leidt tot het echte leven. Het leven met Jezus. Jezus zegt ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus je wandelt niet in de duisternis wanneer je Jezus volgt, maar je zal in het licht wandelen. Je zal weten waar je heen gaat en op welke weg je wandelt. Derde punt, volgende slide. Nou, wat betekent dat licht? Even heel letterlijk. Ik heb een hele dikke Strong's Concordance thuis liggen die Johan ooit heeft gekregen voor zijn verjaardag volgens mij. En kan je eigenlijk zo'n beetje alle woorden uit de Bijbel kan je daar wel in terugvinden met de letterlijke vertaling. En uit het Grieks betekent licht is dan het woordje phos. Ik denk dat ik het goed zeg. Phos. Ik kan geen Grieks. Maar wat bijzonder is, is dat bij de omschrijving onder andere staat, en dan heb ik het uit het Engels vertaald. In eerste instantie is licht een lichtgevende straling wat werkt door voorwerpen heen. Wat het oog in staat stelt om vorm of kleur te onderscheiden. En dat vond ik een hele passende omschrijving, omdat hier ook een verwijzing lijkt te staan naar geestelijk onderscheidingsvermogen. En welke kleur of vorm heeft iets? En is dat dan in overeenstemming met de kleur die God ziet of de vorm die God heeft? Hè? Gods manier, zijn wegen. Is dat dan ook in overeenstemming? Snap je wat ik bedoel? Ja? Oké. Nou, punt 4. Wij zijn het licht van de wereld. Dat staat in Matthäus 5, vers 14. U bent het licht van de wereld. Jullie zijn allemaal het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En deze tekst komt vlak na de zaligsprekingen in de Bijbel. En de zaligsprekingen zijn de basis van wat het is om het licht van de wereld te zijn. Zalig ben je wanneer je leeft op de manier zoals God dat van jou verlangt. En dat zal dan ook zichtbaar zijn naar jouw omgeving. Dan zal je ook een licht zijn naar je omgeving. Ik wil ze gewoon even met je doorlezen, de zaligsprekingen. Volgende slide. Oh, de kleine lettertjes. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Dus, leven op de manier zoals God dat wil. Dit kan je weten door zijn woord, de Bijbel, te bestuderen en de Heilige Geest te kennen. Het is essentieel dat je weet wat Gods woord zegt. En dat je de Heilige Geest hebt ontvangen om ook inzicht te krijgen in wat er dan in Gods woord staat. Dan zal het ook als een lamp voor je voet zijn en een licht zal op je pad schijnen. Jezus is het licht van de wereld en Hij in ons maakt dat door zijn Heilige Geest wij ook het licht in de wereld zijn. We zijn dus een afspiegeling van wie Jezus is. En als het donker is om je heen en Gods licht woont in jou, dan schijnt dat licht helderder wanneer het donker is. En Johan vergelijkt dat wel eens met een vaccinelichtje. Overdag een vaccinelichtje aan, dat zal je niet zo heel goed zien. Maar zodra het donker is, dan wordt dat lichtje veel duidelijker zichtbaar. Dus zie je ook dat het natuurlijke soms heel mooi zichtbaar is. Een mooi beeld is van het bovennatuurlijke. Dus dat het ook geestelijk uit te leggen is. Nou, de volgende slide. Hoe zijn we nou dat licht in de wereld? En ik wil graag een paar voorbeelden gaan aanhalen die misschien ook minder vanzelfsprekend zijn. We hebben natuurlijk net een mooie activatieoefening gedaan voor evangeliseren. Je kan ook aan goede doelen geld geven, je kan mensen helpen. Dat zijn voorbeelden die we eigenlijk allemaal wel kennen. Maar ik wil er even een paar aanhalen die misschien iets minder vanzelfsprekend zijn. In een eerste voorbeeld staat een tekst in Filippenzen 2 vers 12 tot 15. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, zegt Paulus, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, en dan komt het belangrijkste stukje, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Smetteloos, dat betekent ook wel rein, of zonder vlekken. Dat doet me dan denken aan de bruid van Christus, hè? Haar kleed zal zijn zonder vlek of rimpel. En er is ook een tekst in Colossenzen 1, vers 21 tot 23, die dat zegt. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, het goede nieuws. Onberispelijk, waarop geen aanmerking te maken valt, dus niet te corrigeren, hè, bijbels gezien. Oprecht, Dat is iemand die de waarheid spreekt en niet bedriegt. En vers 14, die lazen we net ook, daar staat: doe alles zonder morren of bedenkingen. Nou, andere vertalingen bedoelen dat ook wel: klagen, mopperen, ruzie maken, tegenspreken, meningsverschillen, oneenigheid. En wat is de uitwerking daarvan? Als je daar heel ver vandaan blijft, dan ben je onberispelijk en oprecht smetteloos. En wat is de uitwerking als je wel gaat mopperen, als je gaat tegenspreken, oneenigheid veroorzaakt? Dan rust Gods zegen er niet op. En al die punten die ik benoemde kunnen dan echt een smet zijn op je leven als christen. Misschien komt dat wat dichterbij. En zeker als het gaat over social media. Hè? Meningsverschillen, ik lees ze elke dag. En mensen die kunnen echt ontzettend hard tegen elkaar discussiëren. En helaas ook in christelijke kringen komt dit veel voor. Hè? Mensen vernederen elkaar, trappen elkaar de grond in, willen graag hun gelijk krijgen. Maar wat een getuigenis naar de wereld. Als wij elkaar afbranden. En dan ook nog online, waar iedereen kan meekijken. Ik vind het een verschrikking en ik weet dat God het een verschrikking vindt. God wil dat we licht zijn in de wereld. En niet alleen met woorden, maar ook in onze daden. Ook wat we online schrijven. Hoe gaan we met mensen om? Hoe gaan we met meningsverschillen om? Is onze kennis van zaken een getuigenis van Gods liefde en goedheid? Of is hoe we met mensen omgaan een getuigenis van Gods liefde en goedheid? Hè? Zet een wacht voor je mond, maar zet ook een wacht voor je vingers misschien. Laatst las ik een artikel op een website waarin een onderwerp werd behandeld wat best wel veel polarisatie uitlokt. En ook onder christenen. En ik vond de schrijver van dat artikel heel treffend, want hij zei daar iets heel passends over. Mag ik de volgende? Hij zei: laten we eerlijk zijn. Het lijkt soms wel alsof christenen met meer vuur hun gelijk willen halen dan hun naasten willen liefhebben. De geestelijke strijd is reëel, maar onze wapens zijn niet vleeselijk, ze zijn geestelijk. Wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Efeze 6 vers 10. Onze overwinning ligt niet in publieke opinie, maar in het blijven staan in waarheid, recht en liefde. De ware geestelijke overwinning is wanneer we niet toegeven aan angst, vijandsdenken of haat, maar in geloof en genade blijven wandelen. Ook tegenover wie ons tegenstaat. Nou, dat is best wel een uitdaging, en voor mij ook wel hoor. Ik heb zelf ook even een paar keer goed gereflecteerd op die tekst. Ik dacht van, nou, ik kan daar nog wel een paar dingetjes aan leren. Ja. Ik moet me nog wel van wat dingen bekeren. Ik kan best wel een sterke mening over dingen hebben of best wel kritisch zijn. Dus ik heb het ook echt nodig om eventjes toegesproken te worden daarin wat dat betreft. En van de week hoorde ik nog een ander goed voorbeeld. En dat gaat dan niet over polarisatie of social media, maar over rijgedrag. En ik was bij een vrouw op bezoek van de week. En een aantal van jullie kennen haar wel. En zij heeft een sticker achter op haar auto en daar staat: Jesus heals the brokenhearted. Groot sticker. Jezus geneest de gebrokenen van hart. En dat doet ze natuurlijk om mensen op Jezus te wijzen in het verkeer. Hè, het evangelie te laten zien. En vaak als ze de weg op gaat, dan bidt ze ook van: nou Heer, wie mag er vandaag weer bemoedigd worden? Maar ze gaf ook nog een ander voorbeeld waarom ze die sticker op had geplakt. En dat vond ik heel verrassend. Ze heeft het ook gedaan, zodat wanneer zij in de auto stapt, weet dat ze een volgeling van Jezus is en daarom een getuige wil zijn. En die sticker, dat zei ze letterlijk, het helpt haar om niet te gaan scheuren op de weg. Dus zij geeft zichzelf als het ware een wacht voor haar stuur en haar gaspedaal. om een getuige te zijn, om een licht in de wereld te zijn. Dat vond ik echt een heel mooi voorbeeld. Even kijken waar ik gebleven ben. Ja. Dus mocht het je inspireren, plak een sticker op je auto, plak een sticker op je laptop of doe maar als omslagfoto op Facebook. Misschien helpt het je om soms een rem op je gedrag te zetten. Een tweede voorbeeld, graag de volgende slide, dank je. Matthäus 22, vers 17 tot 21. En de fariseeën stellen hier Jezus de vraag of belasting aan de keizer wel of niet moet worden betaald. Ze vragen hem: zeg ons dan, wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei: huichelaars, waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt. En ze brachten hem een penning. En hij zei tegen hen: van wie is deze afbeelding en het opschrift? Ze zeiden tegen hem: van de keizer. Toen zei hij tegen hen: geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en geef aan God wat van God is. Nou, als Jezus nu hier zou staan, en wij zouden dezelfde vraag stellen, hè, moeten we belasting betalen of niet? Dan zegt hij: laat maar een munt zien. Dus gaan we doen. Laat maar een munt zien. Welke munt is dat? Wat staat erop? Cijfer 1. Ja, heel goed. Het is niet goed of fout, maar je moet wel goed antwoorden. 1 euro. Welke afbeelding staat erop? Europa. Ja, Europa. Dus wat zou Jezus tegen ons zeggen? Geef aan Europa wat van Europa is. Nou, dat is nogal wat, hè? Er is nog een andere tekst, die wil ik eerst lezen. Toen zij Capernaum binnengekomen waren, sorry, Matthäus 17, vers 24 tot 27, gingen zij de twee drachmen in de, twee muntstukken, naar Petrus toe en zei: betaalt u meester de twee drachmen niet? Jawel, zei hij. En toen hij in huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei tegen Petrus: wat denkt u, Simon, de koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting, van hun zonen of van vreemden? Petrus zei tegen hem: van vreemden. Jezus zei tegen hem: dan zijn de zonen dus vrijgesteld. Maar om hun geen aanstoot te geven, ga naar de zee, werp een vishaak uit, pak de eerste vis die boven komt, doe zijn bek open, en daarin zult u een stater vinden, een munt die 4 drachmen waard is. En neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. Dus, wat zegt Jezus in deze teksten? Hoe ga jij om met geld? Hoe ga jij om met bezit? Betaal je netjes je belasting? En je mag best schrikken van een bedrag, dat doe ik soms ook wel. Maar God wil dat wij geen aanstoot geven. Ook niet aan de belastingdienst of schuldeisers. En Jezus zei dit in de tijd dat Caesar regeerde over Israël. Nou, als er één rijk corrupt en onderdrukkend was, dan was het wel het Romeinse Rijk. Dus misschien was het zelfs nog wel erger dan hoe het nu is. En dus wat Jezus zei was in de context van een corrupte regering. Net als in onze tijd. Het is dus geen excuus. Geef geen aanstoot. Betaal wat je moet betalen. En ik heb het er niet over als je oprecht niet in staat bent om te betalen. Hè? Om je belasting of je schulden te betalen. Ja, als je door omstandigheden die buiten jou omgaat weinig geld hebt. En God wil jou helpen. Dit zie je ook terug in het stukje wat we net lazen. En Jezus zorgt er dan voor, zelfs boven natuurlijk, dat er een vis boven komt waar een munt in zijn bek zit. En daarmee kunnen ze belasting betalen. Dus God wil ook voorzien als je financieel moeilijk zit. He, vraag hem erom. Vraag hem om hulp. Jezus zegt ook in Lucas 16, vers 10 tot 13. De volgende, ja. Als je eerlijk bent in kleine dingen, zul je ook eerlijk zijn in grote dingen. En als je oneerlijk bent in kleine dingen, zul je ook oneerlijk zijn in grote dingen. Als je dus niet goed omgaat met de oneerlijke mammon, en mammon is je geld of je bezit, wie zal jou dan vertrouwen voor de werkelijk belangrijke dingen? Als je niet eerlijk bent omgegaan met de spullen van een ander, wie zal jou dan vertrouwen voor de dingen waar je recht op hebt? Geen één dienaar kan twee heren dienen, want hij zal altijd meer van de een houden dan van de ander. Je kan niet God dienen en mammon. Dus ga eerlijk met bezit en geld om, ook dat van een ander. En ook hierin kan je laten zien dat God jouw Heer is. Dat je ook daarin een licht in de wereld bent. Een derde voorbeeld. Een vraag die je jezelf kan stellen. Hoe is je wereldbeeld? Hè? Hoe kijk je ernaar? Is dat door het licht van de Bijbel of op een andere manier? Of is het misschien gemengd? En ik benoem een paar punten die goed zijn om over na te denken, om als het ware een licht op te schijnen. Volgende dia. God of mens, Ben je meer gericht op God of ben je meer gericht op mensen? Een christen die misschien niet goed onderlegd is in Gods woord en hem daarom niet bovenaan heeft gezet in zijn of haar leven. Of misschien een people pleaser is door pijn uit het verleden of door beschadiging, kan mensen heel hoog plaatsen. En de valkuil is dan dat je gaat vervallen tot humanisme en mensen boven God gaat plaatsen. En humanisme, ik heb het even Google opgezocht, het is het streven humaan te zijn. Zachte en menslievende ethiek. Vroeger werd het gebruikt als naam voor die wereldbeschouwing die voor alles de menselijke waardigheid, de vrijheid en de waarde der persoonlijkheid wil hooghouden en bevorderen en die het geloof aan een persoonlijk God niet als uitgangspunt stelt. En vooral dat laatste, hè, die is wel duidelijk. Maar het belang van mensen, de overtuigingen van mensen, zijn dan belangrijker voor je dan wat God vindt. En ik heb meerdere mensen persoonlijk zien afdwalen van het geloof, omdat ze zo gericht waren op mensen en de menselijke overtuiging. En daardoor Gods normen en waarden steeds lager zakt op hun ranglijst. Het is echt een valkuil. Wees daar heel waakzaam in. In Genesis 1, vers 2, 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Dus wij zijn een afspiegeling van God. En God staat altijd bovenaan omdat hij ons gemaakt heeft. Hij is onze maker. Dus ook zijn karakter, zijn aanwijzingen, hoe we moeten leven, staan boven de filosofieën en overtuigingen van mensen. Zijn wegen en zijn gedachten, niet de onze. En ook hierin noodzakelijk om onderscheidingsvermogen te hebben. Nou, een volgende. Mensen of de natuur. Nou, ben je iemand die meer van dieren houdt, die heel erg op de natuur gericht is? Je kan dan de valkuil ontwikkelen om de natuur of de dieren hoger te gaan achten dan mensen. En dat kan in sommige gevallen komen omdat daar pijn achter schuilt. Dieren gaan bijvoorbeeld niet over jouw grenzen heen en zijn dus veiliger. Maar God vraagt ons om mensen hoger te achten dan dieren of de natuur. Ze zijn onder ons gesteld en wij hebben de opdracht om er goed voor te zijn. En je mag best heel veel van de natuur en van dieren houden. Wat je José ook net vertelde over haar zoon, dat hij zo verwonderd was van hoe mooi alles om hem heen gemaakt was. Absoluut, geweldig. Maar het moet niet de maatstaf zijn. Psalm 8, vers 7 tot 9. Hij mag van u heersen over alles wat u heeft gemaakt, zegt God over de mens. U laat hem over alles heersen. De schapen en de koeien, de wilde dieren, de vogels in de lucht, de vissen in de zee en alle andere dieren die daar leven. Nou, ik ben zelf ook een enorme natuurliefhebber. En ik moet er zelf ook voor waken dat ik niet in die valkuil trap. Dat de natuur en de dieren niet mijn norm gaan worden, maar dat God daar altijd boven staat. Gods woord is onze maatstaf. Hij staat bovenaan en zijn liefde voor de mens staat bovenaan. Dus ook hierin is wederom onderscheidingsvermogen hard nodig. Nou, nog enkele versen die laten zien hoe jij een licht in de wereld kan zijn. Galaten 5 vers 22, een hele bekende. Maar door de geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. Filippenzen 4 vers 5. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. En Romeinen 12 vers 18. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Jezus is het licht van de wereld. En wij zijn degene die zijn licht in deze wereld laten zien. We moeten weten hoe we dat licht zijn. Door de Bijbel te kennen, door de Heilige Geest in ons te hebben, zodat we weten wat Gods wil is voor ons en voor de ander. Nou, laatste slide. Waarom hebben we onderscheidingsvermogen nodig? En de tekst in 2 Korintiërs 11, vers 3 en 4, en zo nog een andere tekst, die vond ik heel goed omschrijven eigenlijk, waarom we dat zo nodig hebben. Weten jullie nog wat de slang heeft gedaan? Hij heeft Eva heel sluw overgehaald om God ongehoorzaam te zijn. En ik ben bang dat jullie, net als zij, overgehaald zullen worden om niet meer helemaal trouw te zijn aan Christus, zegt Paulus. Want jullie luisteren naar de eerste, de beste, die jullie andere dingen over Jezus leert dan wat ik heb gedaan. En jullie ontvangen moeiteloos een andere geest dan de Heilige Geest die jullie ontvangen hebben. En jullie luisteren naar een ander zogenaamd goed nieuws dan het goede nieuws dat ik jullie heb verteld. En jullie vinden dat allemaal best. Nog een slide. Ja. 2 Korintiërs 11, vers 11 tot 15. Paulus zegt, God weet dat ik juist wel veel van jullie houd. Maar ik doe dat zo, omdat ik wil laten zien dat die boodschappers van God, die zo lopen op te scheppen, leugenaars zijn. Ze scheppen op dat ze net zo hard voor God werken als wij. Ze doen alsof ze boodschappers van Christus zijn, maar het zijn bedriegers. Maar dat is niets vreemds. En dat is het kernstukje, want de duivel zelf doet alsof hij een engel van het licht is. Dan is het niet vreemd dat zij dienaren ook doen alsof ze dienaren van de waarheid van God zijn. Maar aan het eind zullen ze hun verdiende loon krijgen voor wat ze doen. Dus Satan kan zich voordoen als een engel des lichts. Dus hij laat een bepaald licht zien. En als je geen onderscheidingsvermogen hebt, kan je denken dat het iets heel goeds is. Maar het is een vals licht. Het is in feite duisternis. Je hebt het nodig. En zeker in deze tijd. Dat je kan onderscheiden wat van God is en wat niet. De wereld is vol met misleiding en het zal alleen maar erger worden. Je hebt het nodig dat je kan blijven staan in deze tijd en de tijd die gaat komen. We hebben elkaar nodig om scherp te blijven. Bestudeer Gods woord onder leiding van zijn Heilige Geest. En kom samen met christenen om elkaar te bemoedigen en op te bouwen. We hebben God en elkaar zo hard nodig, lieve mensen. In deze tijd vooral. Tot slot. We hadden de tekst. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus we hebben Gods woord nodig. We hebben zijn Heilige Geest nodig. Bestudeer het. Vraag de Heilige Geest dat hij zijn licht erop schijnt. Hè, zodat je weet wat waarheid is en wat niet. Zullen we samen bidden? Misschien wil de band vast wat tokkelen. Lieve Vader in hemel, dank u wel, Heer, dat uw woord de waarheid is. En dat uw woord als een lamp is voor onze voet en als een licht op ons pad. En als we u beter leren kennen en weten wat uw woord zegt, Heer, dan zal het ons leiden in ons leven, Heer. En dan leert het ons ook om een licht te zijn, Heer, naar onze omgeving. Een licht te zijn naar de wereld. Heer, wilt u ons helpen? Wilt u ook uw licht schijnen, Heer, op plekken, Heer, waar we misschien nog tekort schieten, waar we moeten veranderen, Heer, omdat we daarin geen licht zijn, Heer. Wilt u het ons laten zien, heel persoonlijk, en wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons wijsheid geven, Heer, hoe dit licht te zijn in de wereld? En wilt u ons zegenen, Heer? Dank u voor uw grote liefde. En dank u, Heer, dat u altijd met open armen staat, Heer, om ons te ontvangen. En dat u met ons meewandelt, Heer, op uw weg. In Jezus' naam. Amen. Dank jullie wel.